om de wat oudere predikers op het preekstoel gebeuren te krijgen, hebben ze een prachtige leuning gemaakt hier. Roestvrij staal. Ik ga het heel lang mee. Tot de komst van de Heer Jezus zeker en daarna. Fijn dat u er bent. Ik vind het ook fijn dat we hier mogen zijn en dat we opnieuw die prachtige, prachtige boodschap van onze Heer mogen gaan inkijken. En vanavond is inderdaad het onderwerp de Heer Jezus samen met de Vader. Ik heb dat zo pas toen we een moment van gebed hadden gezegd dat het heel teer is, dat het heel bijzonder is om over een dergelijk onderwerp te praten. Om dit een beetje in je eigen hart te voelen is al kostbaar, maar dat is in de stilte of in de ruimte die je in je eigen stille tijd hebt. Maar om het over te brengen is misschien toch wat moeilijker. Ik wil graag een paar dingetjes zeggen. Eerst iets over de Vader en de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus en de Vader voor de schepping en dan bij de schepping en dan later als de Heer Jezus hier op aarde is. En misschien wordt het onderwerp dan wat helderder. Eerst dus de Heer Jezus samen met zijn Vader voor de schepping. Ik lees dat uit Job. Job 28. En uit Spreuken 8. Job 28. En ook het Spreukenboek. Hoofdstuk 8. Job 28, vers 1. Voorzeker, er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt. En een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt. Het ijzer wordt uit de aarde gehaald en uit gesteente wordt koper gesmolten. Vers 12. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden en waar is de plaats van het inzicht? En dan wordt een soort opsomming gegeven van, zou je wijsheid met goud kunnen kopen? Of zou het kunnen ruilen voor iets bijzonders? Vers 18, aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht. Zo van, edelstenen, kostbare stenen tellen niet. Want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. 20. De wijsheid dus, waar komt zij vandaan en waar is de plaats van het inzicht? God begrijpt haar weg en kent haar plaats, dat is vers 23. Er is dus door Job gevraagd, je kunt van alles vinden, goud, zilver, koper, ijzer. Maar wijsheid, waar dan? Waar zou je dat kunnen vinden? En als je het vindt, zou je het dan kunnen betalen? Zou je het dan kunnen ophoesten met goud, met zilver of met kostbare stenen? Antwoord, nee. De conclusie bij Job is, hij heeft alleen dat Oude Testament, laten we zeggen, die oude scheppingswoorden. God begrijpt haar weg en kent haar plaats. Er moet ergens een plaats zijn waar wijsheid te vinden is. En ik heb het echt niet over onze scholen, onze universiteiten, maar over iets anders. Spreuken 8. Vers 12. Spreuken 8, vers 12. Dat blijkt, en dat is koning Salomo, de meest wijze koning die er ooit was. Daar blijkt Salomo te zeggen, vers 12. Ik, wijsheid, dan is wijsheid dus iemand geworden. Het was zo pas iets, vaag nog. Maar nu wordt het concreter. Nu blijkt dat het iemand is. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid. 14. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht en bij mij is kracht. 22. Natuurlijk kun je alles lezen, maar dat mag u thuis gaan doen. Vers 22. De Heere bezat mij, dus die wijsheid, aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher, dus voor de schepping. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Dat bedoel ik zo pas met, we gaan even kijken naar voor de schepping. Vers 27, toen hij de hemel gereed maakte, was verleden tijd, was ik daar. Vers 30, toen was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Vers 35, wie mij vindt, vindt het leven. Hoofdstuk 9, de hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar zeven pilaren uitgehakt. En vers 5 zegt, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Job had een vraag en kwam er niet uit. En Salomo, de wijsheid die God hem zelf gegeven had, dat had hij om gebeden en dat had hij ook gekregen, die kan zeggen, ja, maar die wijsheid, dat moet je niet gaan zien als een delfstof ergens verstopt in een berg of in de aarde of waar dan ook. Maar de wijsheid waar we het over hebben is een lievelingskind bij de vader. En ja, dat breekt er iets in je. In het Duits is daar vertaald in de Albert Velber-überzetting, maar dat, laat die vertaling maar los dan, een schoeskind, een schootkind. En dat is ook precies wat de Heer Jezus bedoelde. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, Jo's kind, die heeft hem doen kennen. En dat betekent dat er voordat er schepping was, voordat er überhaupt iets bestond, er ergens, en ik noem dat echt bewust het vaderhuis, want ik denk ook dat dat de enige plek is die overblijft, dat er in het huis van de vader een vader was met een lievelingskind, een troetelkind, een schoeskind in de schoot van de vader. Daar waren de vader en de Heer Jezus samen. Daar begint het. Voor u of ik, voor wij bestonden, voor wij bestaan hadden, was dit. Verleden tijd, dat was er al toen. Nou, dat laat alle logica en alle tabellen eigenlijk ver weg. Want je hebt niks meer aan tijdtabellen of aan jaartallen. Je hebt er eigenlijk niks aan. Want dit is voor de tijd. Voor er überhaupt iets was. Nu ga ik met u lezen uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus. Petrus 1. Vers 17, om het verband even op te pakken. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, Wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Dat is een beetje de opstap. En nu komt de tekst. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekte lam. En nu mag u opletten. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en uw hoop op God gericht zou zijn. Een lam, voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Er is wel vaker iets over gezegd. Ik herinner me dat ik dat ook hier in deze zaal een aantal keren heb benoemd, maar ik weet niet of dat nog is blijven hangen. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, Vader, u hebt ze mij gegeven. Ze waren van u, dus die ik gekocht, betaald, voor wie ik betaald heb. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. En uit het verband in Johannes 17 blijkt dat dat al bestond voordat er echt iets misging. Voordat de zondeval plaatsvond, is daar in het vaderhuis overleg geweest, gesprek geweest over mensenkinderen. Spreuken 8 zei, en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Ik heb het u voorgelezen. Dat betekent dat er voor de schepping, voordat er iets was, voordat jij bestond, overleg geweest is over jou in het vaderhuis. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Genesis 1. Zouden ze geweten hebben in het huis van de Vader dat diezelfde mensen die ze geschapen hadden of gingen scheppen, dat die mensen het fout zouden doen? Antwoord ja. Dat wisten ze. En wij zouden gezegd hebben, nou, dat had je er beter niet aan kunnen beginnen. Als je dan weet dat het toch fout gaat, dan kun je het beter niet starten. En toch, God heeft gezegd, en uit die mensenkinderen, nu zeg ik het heel voorzichtig met mijn eigen woorden, maar uit die mensenkinderen, mijn geliefde zoon, wil ik jou een bruid geven, een vrouw geven. Wil ik jou een gezelschap geven. En dat gezelschap zal jou gaan completeren, zal jou compleet maken. Efeze 1, het laatste vers. De completering, de volmaking, de compleetmaking van de Heer Jezus, dat zijn wij. Lees zorgvuldig. Echt waar. Dat betekent dus dat er voordat er überhaupt iets was en ook voordat iets mis was, voordat de zondeval kwam, er overleg geweest is in het huis van de Vader, dat God de Vader zijn zoon iets als een geschenk, iets als een kostbaar iets wilde geven, wat hem zou completeren, wat hem volledig zou maken. Een beeld, Adam, was niet compleet zonder Eva. Die twee werden één. Die compleetheid moest dus komen. Maar dat was in de gedachten, in de raadsbesluiten van Yahweh, van de Heere God zelf, al heel duidelijk naar voren gekomen. Dus uit de mensenkinderen zou een gezelschap bij de Heer Jezus gaan horen. En dat gezelschap zou hem dus completeren. Maar dat betekent dat dat heiligen zouden zijn die nooit een fout zouden maken? Nou, helemaal niet. Want als ze zijn zoals wij ze geschapen hebben, dan kunnen ze dus een verkeerde keus maken. Dat zat erin opgesloten. En als het dan toch fout gaat, zei de Heer Jezus, dan ga ik dat oplossen. een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Onbegrijpelijk dat God zo bijzonder is en dat de Heer Jezus toen al samen met de Vader overleg heeft gehad over jou en over mij. En dat hij zei, ik wil die schuld, ik wil die verkeerdheid, die zonden van die mensen, daarvoor wil ik gaan. Ik ga uw wil doen, want ik ga ze opzoeken. Ik ga ze uit de kuil halen, ik ga ze uit de modder trekken. En ik wil ze smetteloos en rein voor uzelf stellen. Zie ik in de kinderen die u mij gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt ze mij gegeven. En ik wil, zei de Heer Jezus in Johannes 17... dat ze mijn glorie, mijn heerlijkheid hebben, de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Voordat er iets was, had de Heer Jezus al heerlijkheid, had de Heer Jezus al eer en glorie. En die heerlijkheid, die glorie, claimde de Heer Jezus nadat hij het werk volbracht had. En hij zegt, dat heb ik aan dat gezelschap gegeven. Weet je wie dat zijn? Nou ja, dan ga je gissen misschien, dan moeten wel de vroomsten en de vromen en de allervroomsten zijn. En dat valt u dan zelf buiten naar uw gevoel, want u bent niet misschien zo vroom. Ik hoop dat ik het goed zeg. Voor mij, en ik ben niet de vroomste. Ik heb ook fouten gemaakt, een hele rij. En verkeerde keuzes gemaakt, vaak. En dingen gedaan die niet goed zijn, en toch. Door het geloof in de Heer Jezus ben ik een kind van God. En ziet God de Heilige mij in Christus aan. En zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Je ziet jezelf misschien nooit zo schitterend. Maar in deze spiegel sta je er voortreffelijk op. En dat is dat mooiste wat je maar kunt bedenken. Dat de Heer Jezus voor jou en voor jouw schuld, voor jouw zonden, naar het kruis wilde gaan. Een onbevlekt, onberispelijk lam. Hij is zelf onberispelijk en onbevlekt. Aan hem bekeert niets, nul. En juist hij is voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Om jou heilig en onberispelijk voor God te stellen. Of zoals 1 Petrus 2 zegt, om ons tot God te brengen. Dichterbij kan niet. Je zou zeggen, nou met de hakken over de sloot in de hemel, dat zou al een enorme plus zijn. Nee, niet met de hakken over de sloot in de hemel, maar tot God gebracht. Nog preciezer, 2 Petrus 1, deelgenoot van de goddelijke natuur gemaakt. Dat betekent, ja, dat we zo dichtbij zijn dat het niet te scheiden is. Er kan nooit meer een breuk in komen. Niet mijn trouw, niet onze trouw is garant voor de aankomst straks. Dan zou u altijd de boot missen. Maar zijn trouw en zijn genade, zijn bijzondere zorg, dat is het garantie. Nu, dat is voor de schepping. Bij de schepping, ik ga het voorlezen uit Johannes 1, het evangelie van Johannes. Heel bekend, denk ik. Misschien wordt het de komende weken wel weer vaker geciteerd. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nou, ik val zo even in het eerste hoofdstuk. Maar het woord was bij God en het woord was God. En het woord, maar ja, die eerste versen zijn zo prachtig, zo schitterend. Maar dat woord is vlees geworden. Dus de Heer Jezus is hier op aarde gekomen, in de schepping gekomen, voorgekend als een godslam, onberispelijk, vlekkeloos. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Het gaat dus steeds over de Heer Jezus en de Vader. Maar hier wordt hij de enige geborene van de Vader genoemd. Niet de eerstgeborene, dat is hij ook, de eerstgeborene van de ganse schepping. De eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene van alles, van alle wezens, van alles. Is hij de hoogste in rang? Eerstgeborene is de hoogste in rang, de erfgenaam. De erfenis was voor de eerstgeborenen in hoofdzaak. Maar het gaat hier niet over de eerstgeborene, het gaat over de enige geborene. Daarvan is er maar één. Bij eerstgeborenen zit er na hem nog een rij. Hij was wel de eerste, maar er is ook een tweede en een derde enzovoort. Dat is een hele rij. Maar bij enige geborene is er maar één. Uniek, absoluut uniek. Dat is de Heer Jezus, de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ineens komt de Heer Jezus hier op aarde. Nou, ik ga u niet vertellen hoe dat allemaal precies in zijn werk ging. Dat weet u. U kent de geschiedenis van Maria en van Nazareth en van Bethlehem en hoe dat allemaal ging. Onbegrijpelijk dat die er al was voordat er echt iets bestond en dat een lieveling van de Vader was. Shows-kind, lievelingskind, troetelkind bij de Vader, die in de schoot van de Vader is, niet was, maar is. Dus ook toen hij in de schoot van Maria lag, heel plastisch gezegd, was hij op hetzelfde moment in de schoot van de Vader. Ik begrijp het niet. Hoe kan iemand, Als een baby vertroeteld worden door Maria, die dat met uiterste zorg gedaan zal hebben, daar twijfel ik geen seconde aan, maar op hetzelfde moment in de schoot van de Vader was. Hij, het woord, is vlees geworden. De enige geborene van de Vader. God had er maar één. Er was niet een rij waaruit hij zou kunnen kiezen. Er was maar één. Nou, dan kom je vanzelf uit, dat gaat waarschijnlijk al door uw hoofd, bij Genesis 22. Neem nu uw enige. Abraham krijgt dat te horen. En dan gaat het over Isaac. Uw enige. Isaac, uw vreugde, uw lachen. De erfgenaam. Er waren niet nog meer. Er was maar één. En Abraham moet met Isaac naar de berg Moria gaan. Ik weet het, Genesis 22. Berg Moria is dus daar waar de heuvel Golgotha aan verbonden is. Waar later de tempel heeft gestaan. Die berg. Toen al in beeld gekomen. In het begin van uw Bijbel. Neem nu en ga naar die plek die ik je noemen zal. Daar ga je hem offeren. En zo gingen die beiden samen, zegt Genesis 22 twee keer. Die beiden gingen samen. Dat betekent Abraham en Isaac. Isaac droeg het hout. Abraham droeg mes en vuur. Zo gingen ze samen. En ze komen daar op die hoogte, op de top van die berg. En Abraham heeft een altaar gebouwd en zijn zoon op het altaar gelegd. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Dat je je eigen zoon op het altaar moet leggen. En ook dan moet geloven dat God bestaat. En dat het Gods wil is. Tot het dieptepunt. En op het allerlaatste moment, Abraham was in staat om echt uit te voeren. En op het allerlaatste moment, stop. En nu zeg ik het met mijn eigen woorden, dat heb ik 12 keer geroepen. De afgelopen jaren denk ik misschien ook nog vaker. Toen zei de Heer, ik ga er zelf wel op liggen. Dus maak Isaac maar vrij. Laat hem maar gaan. Laat hem maar lopen. Ik zal het doen, maar ik zal mijzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat was die daarbij stond op dat moment op die heuvel daar ginds. Dat was toen dus de berg Moria. Beelden die zo'n bijzondere duiding hebben. En nog een keer geciteerd Johannes 17. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen, heeft vlees en bloed willen aannemen en is aan de mensen gelijk geworden. En samen met zijn Vader is hij die weg gegaan. Dus ik citeer zo pas Genesis 22. Ik wil nog iets citeren, uit heel bekend met de kersttijd. Misschien kent u de Messiah van Handel, misschien heb u andere liederen, maar wat dan ook. Maar die hele bekende taal uit Jesaja 9, ik wil het toch graag voorlezen. Want ik vind dat dat er echt direct bij hoort. Vers 5, Jesaja 9, vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een kind is ons geboren. Natuurlijk, er is een kind geboren daar in Bethlehem. Uit de moederschoot van Maria gekomen. Maar een zoon was er al, is gegeven. Die is niet geboren, die is toen niet zoon geworden. Hij was dat al. Heel precies in Jesaja. Een zoon is ons gegeven. En Galaten 4, vers 4 zegt het zo prachtig mooi dat God, toen de volheid van de tijd gekomen was, dat was dat moment, heeft God zijn zoon uitgezonden. Dat woord uitgezonden wordt wel gebruikt als jij of wij een dienst meemaken waarin iemand, laat maar zeggen, naar het zendingsveld gaat en uitgezonden wordt, uitgezegend wordt, met de zegen van de Heer mag vertrekken om daar dienst te doen. Uitgezonden. En soms wordt gezegd, ja, hij is van ons uitgezonden geworden. Of die termen die kent u misschien. Maar zo is de Heer Jezus, uitgezonden door de Vader. Dus laat me zeggen, niet zelf zeggen, nu vind ik langzamerhand tijd dat ik maar eens moet gaan. Maar de Vader zelf heeft hem uitgezonden. Uit zijn volheid, uit zijn heerlijkheid, uit zijn harmonie van het Vaderhuis. De Heer Jezus uitgezonden. Een zoon is ons gegeven. Uitgezonden door de Vader. Dat is dus toen de schepping een feit was. Maar ook toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Een hele merkwaardige tekst staat in Spreuken 29. Dat vind ik zelf een merkwaardige tekst. Ik denk dat ik het wel vaker geciteerd heb. Maar misschien in dit verband nog een keer. Spreuken 29. Vers 18. Daar staat in deze vertaling: als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Maar wel gelukzalig is hij die zich houdt aan de wet. Het gaat me om dat eerste regeltje. Als er geen visioen is, dat woord visioen, het hele boek Jesaja, dat zijn de visioenen van Jesaja, de profetie van Jesaja, de vergezichten van Jesaja. Nou, de vertalingen zijn divers. Soms is het woord vertaald met openbaring, ook een visioen. Is ook vertaald met profetie, ook een visioen. Maar als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Een beetje scherp en kattig. Als het niet meer gaat in de gemeente over de visioenen, over de profetie, als het profetische woord niet meer gehoord wordt, raakt een volk losgeslagen. En dat is waar. Als dit niet meer op de agenda staat, maar de profetie over de Heer Jezus dan, als dat niet meer gehoord wordt, ik las net, hè, Jesaja 9 vers 5 en 6, maar ook verder, die prachtige woorden, als dat niet meer prediking is, dan raakt een volk losgeslagen. En het is waar. Als het daar niet meer over gaat, waar dan wel over, Genesis 22 is ook profetie. Mozes noemt zichzelf profeet. De Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij, heeft Mozes gezegd. Waar valt Genesis 22 onder? Nou, onder de profetie van Mozes. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is profetie. En als er geen profetie is, bovendien zegt het Nieuwe Testament, het openbaar maken van de Heer Jezus, het duidelijk maken van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Openbaring 19. Dat is de adem van de profetie. Dus we hebben hier in de tijd het komen van de Heer Jezus. We hebben bovendien de profetie, de profetische boodschap van Jesaja en anderen, dat er iemand zou komen samen met de Vader die dat werk zou gaan doen. Nou, nog ga ik naar het Nieuwe Testament. En ik wil graag met u lezen Matthäus 3. Ik kan niet alle teksten voorlezen, want er zijn heel, heel veel teksten. Maar het is toch het woord van God. En daar moet u zich toch aan kunnen spiegelen. Matthäus 3. Vers 15, Jezus antwoordde aan Johannes de Doper en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet Johannes de Doper het hem toe. Dus Jezus wilde gedoopt worden door Johannes de Doper. Johannes zegt, nee, want ik moet door u gedoopt worden, dat kan ik helemaal niet, eigenlijk mag ik dat helemaal niet. Jezus zegt, nee, maar zo, op deze wijze wordt alle gerechtigheid, dus alle rechtvaardige daden komen op deze wijze tot uiting, worden van inhoud voorzien. En vers 16, en nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En nu, en zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Wie zei dat? De Vader. Aan wie? Aan de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus met zijn dienstwerk begon, dat is eigenlijk terug te vinden in Matthäus 3, als hij zich door Johannes de Doper laat dopen en zich voegt bij dat gezelschap, wat zich wil omkeren en wat wil verlangen naar de dingen van Yahweh, van de Heere. En de Heer wil zich bij dat gezelschap voegen. Hemel gaat open, applaus uit de hemel. Sorry dat ik het heel voorzichtig zeg, ik heb het wel vaker zo geroepen. En een stem zegt, dat is mijn geliefde zoon. Daar heb je mijn showskind, daar heb je mijn troetelkind. Daar heb je die lieveling van de vader. Weet u wel? Van Spreuken 8. Daar heb je hem. En hij in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is zo gezegd door Yahweh zelf. Door de vader zelf. Dat betekent dat de Heer Jezus toen hij begon eigenlijk onmiddellijk een soort onderstreping kreeg. Ik wil het woord applaus niet eens gebruiken, want misschien kan dat ook wel. En echt wel, goedkeuring is ook te zwak. Een duidelijke eenwording van de Vader met de route die de Heer Jezus op dat moment begon. Openlijk, publiekelijk. Hij was er al 30 jaar, maar toen begon zijn publiekelijke dienst. In Galilea en later in Judea en nog later in Jeruzalem. Johannes 5. Bladert u even met me mee, alstublieft. We blijven even hangen in het Johannes-evangelie. Want dit soort uitdrukkingen vindt u natuurlijk... Nou, natuurlijk is voor mij natuurlijk, maar misschien denkt u daar iets anders over. Vindt u in hoofdzaak in het Johannes-evangelie. Hoofdstuk 5, een hele belangrijke. Vers 19... Oh nee, ook vers 18 maar, voor alle zekerheid. Daarom dan probeerden de Joden, vers 18, om des te meer om hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Shabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Dus dat was hun conclusie. Hij noemde God zijn vader, dus hij was bezig, noemde God zijn vader. Maar hij maakte dus zichzelf daarmee ook aan God gelijk. En dan zegt vers 19, Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Voor de zoveelste keer misschien. De Heer Jezus heeft niet gezegd, moest luisteren, ik ben een soort leerling, ik ben in de leerschool en ik kijk heel goed naar wat de vader doet, wat mijn vader doet en wat die doet, dat doe ik ook. Dus ik moet eerst iemand dat zien doen En als ik het gezien heb, dan kan ik het ook. Dus ik heb goed opgelet, dan kan ik ook doen wat de Vader mij heeft gezegd en geleerd. Dat hoor ik. Dat lees ik ook in beschouwelijke boeken over dit onderwerp. Maar dat staat er niet. Hier staat, ik kan niet eens iets doen buiten de Vader om. Want als ik dat wel zou doen, dat is mijn uitleg, dan ben ik onafhankelijk bezig. Maar de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader ziet doen. Met andere woorden, er bestaat geen enkele handeling in de bediening van de Heer Jezus die hij zonder zijn Vader heeft gedaan. Dus het gaat vanavond over de Heer Jezus en zijn Vader. Nu, hier zegt hij, er kan helemaal niks gebeuren zonder dat de Vader dat doet. Dus niet een kwestie van een leermeester en een leerling en die let goed op en doet dan daarna wat de Vader hem geïnstrueerd heeft. Maar hier vindt u hele bijzondere woorden van de Heer Jezus. Luister, ik kan niet eens iets doen. Dat bestaat helemaal niet. Dat ik iets zou doen buiten de Vader om. Johannes 8. Zelfde evangelie, hoofdstuk 8. Vers 29. Johannes 8, vers 29. Daar zegt de Heer Jezus. En die mij gezonden heeft, is met mij. Dat betekent, dat komt nog een keer hoor straks in Johannes 16. Maar ook hier, en die mij gezonden heeft, die is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Zo begon het. Ik heb in hem mijn welgevallen, op mijn welbehagen. Hij is degene die samen met de Heer Jezus dat werk is gaan doen. Hier zegt de Jezus, die mij gezonden heeft, is met mij. Uitgezonden, Galaten 4 vers 4, zo pas geciteerd. Zoals je een zendeling uitzendt, zo is de Heer Jezus uitgezonden vanuit het huis van de Vader. Weggestuurd om die dienst te doen. Uitgezonden door de Vader, maar de Vader is met hem. Gaat met hem mee. Dus hij wordt niet, laat maar zeggen, richting Nederland, richting onze contraille gestuurd. En de Vader blijft ergens in het huis van, ja, hij is alom tegenwoordig. Maar de Vader is er ook in betrokken, is erbij. Toen hij tot geloof kwam en de Heer Jezus aannam, heel voorzichtig, ik heb het mezelf ook voorgehouden, toen stond de Vader erbij. Toen ik de Heer Jezus aannam, was de Vader erbij. Daarom kan de Heer Jezus zeggen, de Vader zelf heeft jou lief daartoe. Daarom. Dit is Johannes 8. Johannes 10. Johannes 10, vers 28, vers 27 voor het verband. Johannes 10, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, ik heb ze opgezocht. Ik heb die schapen die verloren waren op mijn schouder gelegd. Ik heb ze teruggebracht. Ik heb ze bij de kudde gebracht. En mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, weer hetzelfde. De Vader was er direct in betrokken. Maar het gaat nog verder. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Nou, dat is best een troost. Dat is een geweldige troost, dat niemand je uit de hand van de Vader kan rukken. De duivel niet, de tegenstander niet, nooit. Bestaat helemaal niet. Wie ook, wat ook, niks. Ik en de Vader, vers 30, zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen om hem te stenigen. Ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? Lees nu eens verder. Daar staat dus dit. De Heer Jezus zegt, niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik en de Vader zijn één. En dat betekent dat u nooit en nooit uit de hand van de Vader of uit de hand van de Heer Jezus gerukt kunt worden. Dat is een zekerheid van het geloof. Dat heeft niet te maken met uw trouw. We mogen trouw zijn voor zover we kunnen. En dat verlang ik ook. Maar uw behoudenis is gekoppeld aan hun inzet, niet aan jouw inzet. De twijfel komt altijd omdat de duivel tegen je zegt, ja, dat had ik niet van jou verwacht. Je had het anders moeten zeggen of anders moeten doen. Ons falen is ontrouw en dat wordt de duivel behoorlijk als zout in een wonde gestreken. En dat veroorzaakt pijn, dat veroorzaakt ellende. Maar niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader en niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader, van mij. Ik heb dat heel vaak vergeleken met de tafel met toonbroden in het Oude Testament in de tabernakel. En daar lagen 12 van die broden op een toontafel, toonbank. En ze werden aan God getoond, 12, dat is het getal van de stammen Israëls, het hele volk van God, werd aan God getoond, lag op de hoogte van het rooster waar het offer lag, lag ook op de hoogte van het verzoendeksel, zoveelste keer. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening, maar is ook de hoogte waarop je gebracht bent en waarop je aan God getoond wordt. Amen, Heer Jezus. Zeg het dus. Oh ja, dat kan ook haast niet anders. Zo mooi is het. Maar je moet het wel een keer als dank aannemen. Maar goed, om die 12 broden zat een rand van een handbreed, zegt het boek Exodus, heel precies. Een gouden rand van een handbreed. En om die rand van een handbreed, om die 12 broden heen, was nog een rand. Een dubbele rand. En dat brood lag op die tafel. En zelfs tijdens het transport, nummer 7, bleef het brood op die tafel liggen. Het werd er niet afgehaald en in een plastic zak gedaan, meegenomen en er later weer opgelegd. Sorry voor dat woord plastic. Maar dat is dus niet zo. Het bleef erop liggen. Ook tijdens het transport. Zal ik het anders zeggen? Ook tijdens het transport van de woestijntochten blijft u op die tafel. U kunt er niet eens aan vallen. Er is een rand van een handbreed. Er is één rand. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. En niemand kan ze rukken. De tweede rand. Ik en de Vader zijn één. Misschien voor de 12e keer ook. Als je wat ouder wordt, dan heb je voorbeelden. Een jong stel wilde graag trouwen. Kwam bij ons op bezoek. Over de huwelijksdienst gepraat. Kwamen uit de buurt van Leiden. Hazerswoude. Ze zijn weer teruggegaan, datum afgesproken, dienst doorgenomen. Dit was geloof ik woensdag. En op zondag gingen ze naar een samenkomst in Leiden. Hij en zijn verloofde. Ze spekglad. En ze gleden van de weg af in het water en ze zijn beide verdronken. Het hele dorp in paniek. Dienst. Wij waren de laatste die met hen over de Heer Jezus hadden gesproken, over de dingen van het geloof. Kun je de dienst doen? Ik heb over die tabernakel en over die tafel met toonbroden gesproken toen. Ik weet niet waar hoe ik erbij kwam toen. Dit was voor mij echt de eerste keer dat ik het zag. En toen heb ik gezegd, ze kunnen wel van de weg raken. Ze kunnen in het water belanden. Maar ze zijn niet van de tafel gegleden. Ik en de Vader zijn één. Hoe ook, maar dat is troost. Ik weet niet wat jou overkomt en wat er gaat gebeuren morgen of verder. Maar je kunt nooit van die tafel afkomen. Dat kan niet. Daar zorgt hij voor. Wie doet dat? Ik en de Vader. De Heer Jezus en de Vader. Ik vind het zo troostrijk, zo schitterend. Johannes 16. Die heb ik al geciteerd. Maar ik wil het toch nog lezen ook. Johannes 16. Nog een tekst over de Vader en de Zoon. Vers 32. Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is of met mij is. Allen liepen hem eigenlijk weg, liepen weg. Ook de discipelen hebben hem alleen gelaten. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is bij mij of met mij. Nou, dan kan ik wel om janken. Dat er één was met wie hij begon zijn dienstwerk. Weet je wel, Johannes de Doper en de stem uit de hemel. En nu, en de Vader is met mij. En dat is zo gebleven, broeders en zusters. En dan, je zegt Johannes 17, nog een tekst, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u. En u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. De Heer Jezus zegt, ik heb het tot het einde toe volbracht. Hier staat uit al die teksten zonneklaar dat de Heer Jezus niet solistisch handelde. Nooit. Dat kan eigenlijk nooit. Dat bestaat al niet. Dan zou hij die harmonie tussen hem en de Vader hebben verbroken. Hij heeft samen met de Vader dat werk opgepakt voor de grondlegging van de wereld, bij de schepping. En daarna, toen hij hier op aarde als mens heeft geleefd en gewandeld en gewerkt, en dat werk tot het einde toe heeft volbracht. Dat is de Heer Jezus. En nu ga ik afsluiten met een tekst uit Matteüs 11. Matteüs 11. Ik heb echt geprobeerd om een lijn aan te reiken. En misschien denkt u, ja, hij heeft wat teksten voorgelezen om de preek wat langer te maken. Nou, dat is de insteek niet. De insteek is dat u niet één tekst, maar een hele rij teksten hebt waaruit blijkt dat de Vader en de Zoon dat samen zijn gaan doen. En dat geeft stof tot danken. Echt. Daar kun je alleen maar van zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat wilde doen. Maar dank u, Vader, dat u uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar hem voor ons allen overgegeven hebt. Dank u wel, Vader, voor de onuitsprekelijke gave, voor het schitterende cadeau van uw Zoon te geven voor deze verloren en zondige wereld. Matteüs 11, dat we ook als slottekst dan gebruiken, vers 27, oh nee, vers, laat ik bij vers 25 beginnen. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Vers 26. Daar. Ja, Vader. Dat zei hij tegen zijn Vader. Ja, Vader. Niet van vraagteken of zo. Maar hier ben ik. Ja, Vader. Want zo was het uw welbehagen. En alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dat betekent dat de Heer Jezus ons vertelt wie de Vader is. En dat u eventjes nog moet wachten om de Heer Jezus compleet te krijgen, dat komt nog. Dat wordt nog duidelijk. Daarom zie je hem staan als geslacht. En dan ineens snap je, waar we mee begonnen, dat de wijsheid ergens een plaats heeft en dat God de weg naar die plaats aanreikt. Dat lazen we in Job 28. Die plaats, lieve broeders en zusters, is Golgotha. Dus het kruis van onze Heer Jezus. En de weg daar naartoe, dat is de route die we samen gelezen hebben, vanaf het begin tot het einde toe. De weg die de Heer Jezus ging om daar aan dat kruis zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat is de route. God kent haar plaats. Van tevoren. Daarom kon Abraham horen, daar moet je een altaar bouwen. Op die berg. De berg die daar Moria genoemd wordt. Waar Golgotha een uitloper van is. Daar moet het gebeuren. God kent haar plaats. En die plaats is schitterend. Daar is Gods wijsheid onthuld. Waar mensen niks meer snappen. En waar misschien een uitgemergeld iemand hing aan een kruis. Daar is Gods wijsheid op zijn hoogst zichtbaar geworden. Gods wijsheid. Dit is wijsheid. Dat op deze wijze een overwinning is behaald. En op deze wijze er iets tot stand is gekomen. Wat niemand ooit had kunnen bedenken. Dat is wijsheid van God. Daarom die link naar het boek Job. Maar je komt daar weer uit. En u kent niemand de zoon dan de vader. Dus maar één die seconde na seconde bij hem is geweest. Om elk stukje van zijn opmerkingen, zijn daden, maar ook zijn handelen te zien, te registreren en vast te leggen. En ook daarvan te genieten. Dat is de vader die genoten heeft van de Heer Jezus. Als ik het nog technischer zeg, dat is het brandoffer. Dat is één complete lieflijke reuk voor God de Vader geweest. Dat is de Heer Jezus. En u en ik zeggen nu vandaag, Heer Jezus, we dachten dat we u een beetje kenden, dat is ook zo, maar eigenlijk kennen we u niet. De enige die u echt kende, door en door kende, dat is de Vader zelf geweest, die bij u was van minuut tot minuut. En hij heeft u verhoogd, Heer Jezus, daarom heeft de Vader hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle namen is. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En er komt het moment dat ik hem zal kennen zoals ik gekend ben. Dat moet nog komen. Maar toch verlang ik ernaar om meer van hem te zien en mijn best te doen om hem te ontdekken in de schrift en zijn glorie. Maar een van die aspecten is vanavond aan de orde dat hij dat nooit, maar dan ook nooit zonder iets van de Vader heeft gedaan. Altijd de Vader voor 100% in beeld gebleven. Hoe het ook is en hoe het ook verder gaat. En ik denk dat u daar ook de Heer voor mag gaan bedanken. Dat u hem mag gaan eren en hem mag gaan zeggen: Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw geliefde zoon. Dank u voor die ene die troetelkind was bij u. Maar die hier op aarde wilde komen om dat verschrikkelijke, vreselijke werk te doen. En hij heeft het gedaan tot het einde toe. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw geliefde zoon. Dank u wel voor iemand die alleen maar uit was op uw glorie, op uw eer. En om uw wil te doen, om uw wezen, uw bijzondere eigenschappen te tonen. Door hier te zijn en door te spreken of door te handelen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar de Jezus zegt ook, niemand kent de Zoon dan de Vader. Alleen de Vader heeft u gezien, Heer Jezus, ten volle. En dat was voor u genoeg. En het is voor ons ook genoeg. We komen nog een keer op een punt dat we ook hem kennen zoals wij gekend zijn. Dank u wel dat dat nog in het vooruitzicht ligt. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor die teksten. Dank u wel voor dit onderwerp. We prijzen uw naam en eren u dat de Heilige Geest nu vanavond deze dingen in ons hart wil leggen, zodat ze er nooit meer uitgaan. We danken u en prijzen u. Amen.